Ik zag het boek Openbaring.
Toen we in ons lied aan het eind daarvan die woorden zongen en tegen de Heer Jezus zeiden dat het fijn was als hij zou komen en daarbij ook zeiden, ik wacht. Toen dacht ik, zou het de bedoeling zijn dat we daar ook over na gaan denken? En toen hebben we in ons gebed het gehad over of we uit het woord ook richtlijnen voor ons leven zouden kunnen ontvangen. En dan zou je je kunnen afvragen, is het boek Openbaring een boek om richtlijnen voor ons leven uit te ontvangen? Aan de ene kant niet heel concreet, maar bijvoorbeeld weer wel in de hoofdstukken 2 en 3... waar we de profetische kerkgeschiedenis vinden en per gemeente horen wat er niet deugt en wat ze moeten repareren. Maar aan de andere kant, het is toch een heel belangrijk boek waarvan de Heer wilde dat we het zouden lezen. En echt niet alleen maar om te zorgen dat we de profetische kaart wat beter op orde hebben en precies weten wat, wanneer en wat eerst en wat daarna gaat plaatsvinden. Dus ik denk dat we toch een paar mooie dingen uit dat boek kunnen gaan bekijken met elkaar. Laten we eerst even naar het begin van het boek kijken, Openbaring 1. En dan zien we gelijk hoe belangrijk het voor ons is. En dat de praktijk al heel snel in dit boek wel degelijk aan de orde komt. Openbaring 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien. Gelukkig hij die leest. En zij die de woorden van de profetie horen, en nu komt de praktijk, en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Belangrijk begin van dit boek. We zien om wie het ten diepste gaat. Het is een openbaring van Jezus Christus. Hij staat daarin centraal. Degene die de openbaring betreffende hem gegeven heeft, is God. En het is met het oog op ons, zijn slaven. En wat er allemaal in wordt verteld, hoe ver weg het ons misschien ook lijkt, in Bijbelse termen gezien, staat het spoedig te gebeuren. En dan zien we dat de Heer een hele keten heeft gebruikt om die woorden uiteindelijk bij ons te krijgen. Het is een openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. En wat heeft Johannes gedaan? Vers 2. Deze heeft het woord van God betuigd. En het getuigenis van Jezus Christus. Dat kun je weer lezen als het getuigenis dat Jezus Christus geeft. Maar ook het getuigenis betreffende Jezus Christus. Alles wat hij heeft gezien. Dus in dit hele boek weten we om wie het ten diepste gaat. Ook als we misschien de exacte profetische gebeurtenissen wat lastig te plaatsen vinden, dan weten we één ding zeker. Uiteindelijk gaat het toch om degene die het allemaal mogelijk maakt dat het gaat gebeuren en die centraal staat in Gods gedachten en plannen. En dan een effect dat dat heeft. Is dat niet praktisch? Vers 3, gelukkig hij die leest. Je zou dus ook kunnen zeggen dat als je het niet leest, je jezelf een stuk geluk onthoudt. En er staat niet gelukkig hij die uitlegt, gelukkig hij die begrijpt. Nee, gelukkig hij die leest. voorleest, staat er in de voetnoot, zo kun je het ook vertalen. De eenvoudige reden dat men hardop las, ook als men in zijn eentje was. Alles stond aan elkaar vast, de spatie was nog niet uitgevonden. En dan leest het toch iets makkelijker als je het hardop doet. En als er dan mensen bij zijn, ja, die hoorden in het algemeen wat jij las. Maar ook iemand die hardop las, zoals ik dat net gedaan heb. Ja, dat is, die krijgt de woorden als eerste te zien en door zich heen. He, wij zijn gewend dat we allemaal meelezen. U denkt toch niet dat in de gemeentes vroeger men allemaal met een eigen boekrolletje op schoot zat. Zo simpel was dat niet. Dat was allemaal veel te duur en te kostbaar. Dus dat voorlezen was belangrijk. Dat moest ook goed gebeuren. En goed, als je dan toch ook jezelf kon lezen of voorlezen, hoe dan ook. Het ging toch hard op. Dan wordt hier gezegd, je bent gelukkig als je dat doet. Maar niet alleen hij, ook zij die de woorden van de profetie horen. Vandaar dat dat voorlezen niet zo gek is, want direct daarna is er sprake van horen. Maar ook als wij het zelf lezen, ook al praten we niet hardop, dan nemen we die woorden tot ons. We horen ze als het ware voorgelezen worden. Dan ben je al gelukkig, maar wanneer nog meer? Als je ook bewaart, vasthoudt wat daarin geschreven staat. En bewaren, het woord van God bewaren, moeten we ook, hè, staat op een andere plaats. Ja, dat betekent niet alleen maar dat je zegt van nou, dit is het woord van God, daar hou ik aan vast. En er gaat geen letter af en er komt ook niks meer bij. Bewaren gaat verder. Dat betekent dat we het een plek geven in ons leven. En dat is belangrijk, zegt Johannes hier. Want als we dat doen, als we bewaren wat daarin geschreven staat, waarom is dat belangrijk? Want de tijd is nabij. Kennelijk hebben we die korte tijd tot de komst van de Heer en al die andere dingen die hier beschreven worden, die spoedig gaan gebeuren, het nodig om Gods woord te bewaren, maar ook specifiek dit boek. Dan zijn we gelukkig. Nou, en dan begint Johannes met te vertellen dat hij het eerst gaat hebben, zich gaat richten tot die zeven gemeenten. En dan is een van de eerste dingen die hij over de Heer Jezus zegt, zijn uitspraak in het zevende vers. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land, andere vertalen van de aarde, zullen over hem weeklagen. Ja, amen. En dan weer zijn komst in vers 8. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer God. Hij die is en die was en die komt. De Almachtige. Dat is niet de opname die hier wordt beschreven. Om de eenvoudige reden dat bij de opname niet elk oog hem zal zien. Dat is bij zijn verschijning. Als wij erbij zijn. Johannes gaat dat allemaal niet uitleggen. Johannes verwacht dat we de brieven van Paulus wel gelezen hebben. En daar is ook sprake van zijn verschijning in heerlijkheid en wij met hem. Dan worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. Dan komen we met hem samen terug naar de aarde om hier samen met hem te gaan regeren, waar we vanmorgen nog even aan gedacht hebben in 2 Timotheus. Als we nu in deze tijd met hem verdragen, zullen we in de toekomst met hem regeren. Maar die komst is er wel en die gunnen we hem toch ook. Ook teksten die niet over ons gaan, maar over de Heer Jezus, als we die lezen, daar kunnen we geweldig gelukkig van worden. Want dan zeggen we geweldig dat hij die nu de verworpene is, degene met wie niet gerekend wordt, dat die zichtbaar voor iedereen zal komen. Elk oog zal hem zien. Maar dat is ook ernstig, want dat geldt ook voor degene die hem hebben doorstoken. En dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja, dat zijn toch, dat, strikt genomen is dat toch maar één meneer geweest die zijn zijde doorstak. En terstond kwam er bloed en water uit. Dat wordt hier gezien als een daad waarin hij ook anderen vertegenwoordigde. Zijn hele executie van menselijk standpunt uit bekeken wordt hier samengevat als een daad van mensen die hem doorstoken hebben. Die hem hoe dan ook geestelijk gezien hebben verworpen, doorstoken, gekruisigd. Die zullen hem ook zien. Die zullen ineens ontdekken dat hij leeft. Vandaar direct daarna, en dat is zo schitterend in het boek Openbaring, de flitsende wisseling van taferelen. In vers 7 is er nog sprake van, zie, hij komt met de wolken. Maar in vers 8 is er ineens sprake van een ik. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer God. En dan duidt de Heere God zichzelf aan als hij die is en die was en die komt. De Almachtige. Ja, wij weten dat is de Heer Jezus. En je wordt alleen al gelukkig als je, dat ga ik nu niet doen, in dat eerste hoofdstuk verder kijkt naar alle teksten en uitspraken waar ik met een hoofdletter staat. En de Heer Jezus, die tegelijk de Heere God van het Oude Testament iets is, iets over zichzelf zegt. Nou, dan weten we, dan krijgen we die hoofdstukken 2 en 3. Enerzijds waren dat toen natuurlijk 7 gemeenten die er gewoon waren, allemaal tegelijk. Maar als we letten op de volgorde, dan is het ook mogelijk daarin een profetische kerkgeschiedenis te zien. En dan is de gemeente van Efeze in hoofdstuk 2 aan het begin de vroegste fase van de geschiedenis van de gemeente. En dan is Philadelphia aan het eind van hoofdstuk 3, gevolgd door Laodicea. Zijn laatste fasen van de gemeente, omdat in beide gevallen ook sprake is van de komst van de Heer. Dus in de laatste fase van de christenheid zullen we zowel de getrouwe gelovigen als in Philadelphia hebben, 3 vers 11. Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. En dat blijft dus belangrijk. Maar goed, dan volgen er een heleboel schitterende hoofdstukken. Vooral hoofdstuk 4 en 5 lezen we in de eredienst ook wel uit. Omdat die zo schitterend de uitspraken over de Heer Jezus, zoals wij hem op zondagmorgen gedenken, voor ons levend maken. Maar vanaf hoofdstuk 6 begint dan toch wel een heel ernstig stuk van het boek Openbaring, namelijk een enorme hoeveelheid oordelen. En dat is ook allemaal niet altijd even eenvoudig om te begrijpen. Hoewel, in al die hoofdstukken bijna vind je ook uitspraken van en over de Heer Jezus zelf, die we dan even misschien los van de samenhang best heel goed zouden kunnen bekijken en waar we ook heel gelukkig van worden. Maar we hadden het over het wachten op zijn komst. Dan gaan we eerst eens naar een heel eind verder in dit boek. Want op een gegeven moment, dan is daar dan toch maar, nadat het lam oordelen heeft uitgevoerd, onder andere over het beest en de valse profeet. Dat is de baas van het herstelde Romeinse Rijk. Dat zal worden opgericht. En de antichrist, die zijn dan geoordeeld. En wat komt er dan in hoofdstuk 20? Het vrederijk. Het duizendjarig rijk. Dat wordt in hoofdstuk 20 beschreven. En ik zou niet in weten waarom je dat niet als een duizendjarig rijk mag zien. Sommige mensen zeggen gelijk, ah, dan ben jij dus een giliast. Het Griekse woord voor duizend is gilioi. Dus iemand die in een duizendjarig rijk gelooft, is een giliast. Ik hoop dat u allemaal giliasten bent. Broeder Jaap Vijf van de Raad Senior heeft een schitterend boekje geschreven. En dat gaat over de toekomst. En dat boekje heet Het giliasme gewogen en niet te licht bevonden. En de titel van het laatste hoofdstuk in dat boekje is Giliast, hou vast. En dan heeft hij inmiddels alle argumenten om dat giliasme vast te houden helder uiteengezet. En hij ziet er dus geen enkele reden in om die overtuiging op te geven. Een van de redenen waarom ik ook niet zou weten waarom je dat zou moeten doen, is dat in hoofdstuk 20 maar liefst 6 keer staat dat dat rijk 1000 jaar duurt. De keren dat onze kinderen klein waren en dit hoofdstuk aan de beurt was bij de tafellectuur, heb ik regelmatig gezegd, jongens, nu gaan we even tellen hoe vaak in dit hoofdstuk het woord 1000 voorkomt. Nou, vooral als de kleintjes erbij waren, dan benadrukte ik dat woord 1000 natuurlijk behoorlijk hard ten opzichte van de rest van de tekst. En ja hoor, ze kwamen alle keren toch tot 6 keer. Nou, als hier toch 6 keer staat dat dat jaar 1000, dat dat vrederijk, dat dat rijk 1000 jaar zal duren, dan zou ik niet weten waarom ik dat zou moeten gaan vergeestelijken. Goed, ik zeg niet dat iemand die dat niet doet dwaalleer verkondigt, maar ik zou niet weten waarom het nodig is. En wij zullen dan met Christus regeren. Dat staat bijvoorbeeld, laat ik eens vers 6 pakken, hoofdstuk 20 vers 6. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Nou, dat is de opstanding die plaatsvindt bij de opname van de gemeente. Als degene die nu al ontslapen zijn, met ons mee zullen gaan de Heer tegemoet in de lucht. Dat wordt hier samengevat met de eerste opstanding. Weliswaar zijn daar ook fasen in te ontdekken, maar dat laat ik nu achterwege. Hoe dan ook, de mensen die daaraan deel hebben, zijn gelukkig en heilig. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. Nou, ze worden al eerder in het boek Openbaring genoemd. En met hem de 1000 jaren regeren. En dan gaat het fout, want na het vrederijk wordt Satan losgelaten. En die heeft niks geleerd van 1000 jaar opsluiting. Die heeft zich ook niet bekeerd. Die gaat door waar hij gebleven is, namelijk met het misleiden van de naties, vers 8. Dat doet hij nu ook. De Satan misleidt de naties en daar gaat hij mee door. Ook tot als hij na het vrederijk weer uit zijn gevangenis wordt losgelaten, waar hij tijdens het rijk in zit. Nou, dan zien we dat hij met grote massa's mensen vanuit alle windrichtingen optrekt naar vers 9b, de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. En dat God dan zegt, en nou is het afgelopen. En er daalde vuur van God uit de hemel en verteerde hen. En de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar zowel het beest als de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Het beest en de valse profeet hebben dan al 1000 jaar verblijf achter de kiezen in de poel van vuur en zwavel. En nu wordt de duivel daarbij gebracht. En meteen wordt dan duidelijk dat 1000 jaar Christusregering mensen niet standaard allemaal tot bekering heeft gebracht. Want we hebben net gelezen hoeveel massa's mensen de duivel met zich meeneemt als hij optrekt tegen Jeruzalem. Dat zijn mensen die zich 1000 jaar lang gedijst hebben gehouden, niet in opstand gekomen zijn, maar ook niet wat hun hart betreft voor de regerende koning op de troon van David hebben gekozen. En ze gaan met hem mee en ze laten zien hun hart is niet veranderd. Dat is de laatste prooi die de duivel heeft en dan wordt hij hier uitgeschakeld. Dan vindt er nog een triest oordeel plaats vanaf vers 11 van hoofdstuk 20. Het oordeel over de grote witte troon. Waar de ongelovigen die ook in onze tijd onbekeerd zijn gestorven, dan zullen worden opgewekt en definitief zullen worden geoordeeld en ook in die poel van vuur terecht zullen komen. De plek die elders de hel wordt genoemd, die bedoeld is voor Satan en zijn engelen. Nou, de Satan zit daar inmiddels dan. Maar waar helaas ook mensen in terecht zullen komen. En dan komt in hoofdstuk 21, dus na het vrederijk en na het oordeel over de grote witte troon, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hoewel dat qua tijd het langste duurt, namelijk eeuwig, staat daar bijna niets over in de schrift. We zouden dat kennelijk niet begrijpen. We hebben daar misschien allerlei vragen over. Het Vrederijk staat best veel over in de schrift. Niet hier hoor, in hoofdstuk 20. Maar wel in het Oude Testament. Er zijn allerlei profeten die ons informeren over de omstandigheden in het Vrederijk. He, dat allerlei beesten die elkaar nu naar het leven staan, dan heerlijk rustig met elkaar in de tuin liggen. Dat een klein jongetje zonder angst om verscheurd te worden daartussendoor kan lopen. Dat er geen mensen ziek zullen zijn. Dat men alleen maar sterft als men in opstand komt tegen God. Dat vinden we al in het Oude Testament. Logisch dat Johannes dat niet herhaalt. Die denkt, ik ben nu aan het eind van de Bijbel gekomen. De rest is ook niet voor niks geschreven. Neem die informatie vooral tot je. En dan komt iets wat nog langer duurt dan het Vrederijk. Maar daar vinden we in het Oude Testament niks over. En in het Nieuwe Testament ook bijna niets. Er staan wel een paar mooie dingen waarin Johannes ons nu laat terugblikken, nu hij aan het eind van zijn verhaal gekomen is. En hij laat dan wel horen bijvoorbeeld van er is nu toch wel definitief iets voorbij aan het eind van hoofdstuk 4, van 21 vers 4. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan staat er in vers 5 en hij die op de troon zat, die zal daar in de toekomst zitten, maar Johannes zegt zat omdat hij het al beschreven heeft. Hè. Hij kijkt even terug op wat hij geschreven heeft. Hè, degene die u op de troon hebt zien zitten, zou je het ook kunnen vertalen. Uitleggen, zegt, zie, ik maak alles nieuw. Niet, ik maak allemaal nieuwe dingen. Nee, ik maak alles nieuw. Een gigantisch vernieuwingsproces gaat door de hele schepping heen. Dat in 2 Petrus 3 wordt beschreven als het brandend vergaan van de elementen die dan zullen versmelten. Dan wordt ook daarna over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gesproken. Zo komt die in het aanzien. Maar daar worden verder rest geen details over gezegd. Maar wel dat het iets is voor de overwinnaars. Vers 7, 21 vers 7. Wie overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Als je dat toch leest, dan denk je toch niet van nou wat mooi zeg, in de toekomst heb ik dus een bijzondere band met God als ik die dingen heb beërfd? Nee, we mogen nu al daar blij om zijn. Dat we in zijn kracht bij die overwinnaars mogen behoren. Dat ons een erfenis in het vooruitzicht zal worden gesteld. En dat we weten hoe groot de band is tussen God en ons. Dan komt uiteindelijk, na allerlei details die ik nu achterwege laat in de bespreking, een soort nabeschouwing. En daar wil ik eigenlijk naartoe, gelet op dat, op de toekomst. Vers 6 van hoofdstuk 22. Vers 6. Want daar zie je dat ook Johannes hier in elke vezel van zijn lijf bij betrokken was. Hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren. Hé, dat hebben we ook aan het begin gelezen. Ringcompositie, daar was men dol op in de oudheid. Oftewel, aan het eind van het boek nog even verwijzen naar het begin. Vind je ook in de Bijbel vaker dan je misschien denkt, maar hier is het heel duidelijk. En wat is dan de, als het ware de samenvatting? Vers 7. En zie, staat er dan ineens, ik kom spoedig. En dan weer, gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Nu staat er niet meer, leest. Nee, want dat hebben we inmiddels gedaan. We zijn nu al lezend en luisterend aan het eind van het boek gekomen. En nou zegt u anders als het ware, via de Heer die zegt, zie, ik kom spoedig. En wat doen we er nou mee? Weten dat de Heer spoedig komt, zorgt dat we automatisch ernst maken met het woord van degene die gaat komen. Dan bewaren we de woorden van deze profetie. En dan raakt Johannes even het spoor bijster. En dat vind ik zo mooi dat dat erin staat. Hè? Daarin zie je dat je niet te maken hebt met onvolmaakte zogenaamde heilige geschriften als de Koran en de Veda's en wat er ook allemaal verder mocht zijn overgeleverd. Want er staat in vers 8 gewoon: en ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze hoorde en zag, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. Nou, dat kan ik me best voorstellen. Die engel is aan het begin van het hoofdstuk al genoemd. En die is continu de gids van Johannes geweest. Ook al is het duidelijk dat die engel een boodschapper was met een hemelse opdrachtgever. Maar zoals gezegd, ik denk dat je toch mag zeggen, Johannes was toch na dit allemaal meegemaakt te hebben en doorgegeven te hebben, een klein beetje van de kook. En hij wil die engel bedanken, zelfs aanbidden. Maar die engel, die weet dat dat niet de bedoeling is. Vers 9. Hij zei tot mij: zie toe, doe dit niet. Ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders, de profeten. En van hen die de woorden van dit boek bewaren, aanbid God. Dat is toch een prachtige manier om gelovigen aan te duiden. We zijn slaven van elkaar, dus engelen zijn onze medeslaven. Hebreeën 1 vers 14 zegt dat het dienende geesten zijn, uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Dus het zijn slaven die hun medeslaven dienen. Oftewel, je moet niet te hoog van ze denken. Zoals Johannes hier even deed. In ieder geval niet zo hoog dat je ze wil aanbidden. En dan lezen we dat die engel zegt wie we dan wel moeten aanbidden, namelijk God. En dan krijgt hij te horen dat hij de woorden van de profetie van dit boek niet moet verzegelen. Want de tijd is nabij. Oftewel, ze zijn 100% actueel. Al in de tijd van Johannes. Johannes kreeg al te horen in het begin van zijn boek dat die dingen spoedig gingen gebeuren. Hè, van wat spoedig moet gaan gebeuren. Dat hebben we net ook weer gelezen. Vers 6 aan het eind. Zijn slaaf te tonen wat met spoed moet gebeuren. En nu in vers 10 aan het eind lezen we: de tijd is nabij. Maar het mooie is, er gaan niet alleen dingen gebeuren. Gebeurtenissen staan op het punt aan te breken. Nee, er is ook iemand die komt. Want ineens lees je in vers 12, terwijl je zou zeggen, die engel is toch aan het woord. Dan staat er ineens in vers 12, zie, ik kom spoedig. Zonder nadere aanduiding. Je moet zelf maar even snappen, dit zegt niet meer die engel die we net hebben gezien en die geciteerd wordt. Maar het is alsof de Heer zegt, ga even aan de kant. Ik ga nu zelf spreken. Zie, ik kom spoedig. Dat zagen we al in vers 7. En zie, ik kom spoedig. Dan zou je nog kunnen denken, daar citeert de engel de woorden van God die hij moet doorgeven. En een van die woorden is, zie, ik kom spoedig. Die engel komt niet spoedig, dat is duidelijk. Het is de Heer Jezus die spoedig komt. En dan lezen we dat opnieuw in vers 12. Zie, ik kom spoedig. En zegt hij, mijn loon is bij mij om ieder te vergelden zoals zijn werk is. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ook dat staat in hoofdstuk 1. Oftewel, het is dezelfde. Het is de Heer Jezus zelf die zijn slaven wil tonen wat spoedig gebeuren moet, met de bedoeling dat die slaven die woorden bewaren, vasthouden in hun hart, zodat als ze het moeilijk hebben bij alles wat ze meemaken, ze toch de zekerheid hebben, het verhaal loopt goed af. Ook het verhaal van u en mij, de weg die God met u en mij gaat, dat loopt goed af. Hij komt spoedig. En hij weet ook te belonen. Dat hoeven wij niet te doen. Elkaar beoordelen. Elkaar indelen. Een soort ranking vaststellen. Nee, dat doet hij. Het is zijn loon om ieder te vergelden zoals zijn werk is. En dan neemt de Heer Jezus het hoorbaar over in vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, zoals in het begin van het boek al staat, om u deze dingen te betuigen voor de gemeente. En dan zegt hij, ik ben de wortel en het geslacht van David. Is dat niet bijzonder? De wortel, dat is de oorsprong van David. De Heer is de Heer van David. Maar hij is ook het geslacht van David, de nazaat van David, de zoon van David. Denk maar aan die beroemde psalm 110, de psalm die in het Nieuwe Testament het vaakst geciteerd was. En waar de Heer Jezus ook over spreekt met de fariseeën en de menigte. Toen ze die vraag te stellen, hoe kan het nou dat David hem Heer noemt en toch is hij zijn zoon? De Heer geeft geen antwoord, maar wij mogen het weten. De Heer Jezus is als God de Heer van David en als mens is hij de nazaat, de zoon van David. En dat is kennelijk zo belangrijk dat het zelfs in de laatste paar regels van de Bijbel nog even moet worden herhaald. Want wij weten allemaal, net zoals Johannes die dit hier schreef, dat dit allemaal nog niet gebeurd is. Maar wel spoedig staat te gebeuren. En het is belangrijk dat wij weten dat hij die gaat regeren, ook in dat vrederijk, maar ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat dat de zoon van David is. De wortel en het geslacht van David. De wortelscheut vertaalt men ook wel. En de nazaat van David, de blinkende morgenster. En dan vind ik het zo prachtig dat er in vers 17 een respons komt. Een reactie, zoals je nog niet in dit boek hebt gelezen. En de geest en de bruid zeggen, kom. Je zou misschien kunnen zeggen, als dit wordt verteld en het verhaal zo wordt besloten, dan kunnen de geest en de bruid niet langer zwijgen. En het zou geweldig zijn als dat woord ook in ons die reactie weer levend maakt. Dat we heel bewust de Heer durven te vragen om toch vooral te komen. Om zo te laten zien dat we naar zijn komst uitzien. De geest en de bruid zeggen kom. En dan staat er, en er staat eigenlijk niet bij wie dat nou zegt. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft, ja, die moet zelf komen. Laat hij die wil het levenswater nemen om niet. En dan zegt Johannes, als ik het goed zie, is het Johannes. Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit woord hoort. Het kan ook de Heer Jezus zijn die het zegt. Dat staat niet altijd zo helemaal glashelder vast. Als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. Als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven en uit de heilige stad. Van de dingen die in dit boek beschreven zijn. Dat zijn niet zulke makkelijke teksten. Maar één ding kunnen we hier wel uit afleiden. Wat ons is meegedeeld in het boek Openbaring over de toekomst, staat zo vast als een huis. Zeg niet dat iets niet doorgaat, fantaseer er ook niets bij. Daar komt het gewoon op neer, als waarschuwing. En dan is het opnieuw de Heer Jezus die zelf als het ware gaat zeggen, ik wil toch nog een keer verzekeren dat ik kom. Hij die deze dingen getuigt, zegt. Dan zou je heel even kunnen denken, is dat misschien Johannes? Die getuigt dat toch? Nee, die getuigt wat de Heer Jezus tegen hem zegt. En dan staat er niet, ja, hij komt spoedig. Dat is ook waar. Nee, de Heer zegt, ja, ik kom spoedig. En dan de reactie. Eerst amen. Nou, wij denken bij het woord amen aan het eind van een gebed en vragen ons meestal niet zo nadrukkelijk af wat we daar eigenlijk mee zeggen. Maar in feite zeggen we gewoon, ja, het klopt. We hebben in alle oprechtheid dit tegen u gezegd. Oftewel, het is waar. Je stemt in met de waarheid. Je zegt inderdaad, Heer, het is niet alleen maar zie, ik kom spoedig, zoals in vers 7 en in vers 12. In vers 20 is het ja, ik kom spoedig. Het is alsof de Heer die woorden van Paulus wil bevestigen dat in hem, in Christus, het ja en het amen is. Ja, ik kom spoedig. Hoe dan ook, de respons van Johannes, de geest, de bruid van ons, staat er niet bij. Mooi dat we het dus zo zelf kunnen invullen. Amen, zeggen we dus. Het klopt, we stemmen volledig in met die woorden van u. Kom, Heer Jezus. En dan eindigt Johannes met een tekst die op vele manieren is overgeleverd. Wat er in ieder geval staat, is de genade van de Heer Jezus zij met allen. Andere handschriften hebben de genade van de Heer Jezus Christus zij met allen of met alle heiligen. En er staat al dan niet amen achter. Met andere woorden, dat allerlaatste amen is niet zeker of dat deel uitmaakt van de tekst zoals Johannes die op papier heeft gezet. Maar hoe dan ook, dat de genade van de Heer Jezus met allen is, met ons allen, ja, dat is toch wel schitterend dat de Bijbel daarmee eindigt. Het laatste woord. En het laatste wat we hebben horen zeggen, de laatste die sprekend aanwezig was, is de Heer Jezus zelf. Die heeft gezegd, ja, ik kom spoedig. Soms dan zijn er wel eens mensen bij ons thuis die iets moeten verknutselen. Dat is logisch als je in een huis komt van iemand die zelf niet handig is. En soms dan komt wel eens tot uiting dat wij een andere levensverwachting hebben dan zij. En als je dat dan laat horen, dan durven sommige mensen te zeggen, tja, maar dan zou ik het toch wel fijn vinden als hij wat meer hulp bood. Of het allemaal wat sneller deed. Men heeft zo zijn voorstellingen. Een soort ideale Sinterklaas, hoe die moet optreden en ingrijpen. Maar dat als hij komt, dat is om te doen wat hij wil gaan doen. En wat ons als gelovigen betreft, is dat iets geweldigs. Wij mogen zijn komst verwachten. We hebben niet een lied dat eindigt met zijn komst toch eindigt alle strijd. Dat is waar. Maar dan zou je nog kunnen denken dat is een beetje negatief. De beroerde dingen van het leven zijn dan voorbij. En dat is zo. Daar kun je iemand mee troosten. Die het moeilijk heeft, die ellende meemaakt. Maar in dit hoofdstuk, als ik het goed zie, is de komst van de Heer Jezus steeds op zichzelf iets geweldigs. Die bijdraagt tot ons geluk. Gelukkig hij die leest. En natuurlijk is er gesproken over het afwissen van tranen. Hier vlak in de buurt wordt dat verteld. Allemaal waar. Maar als daarna sprake is van de komst van de Heer Jezus, dan staat dat er niet bij. Dan is het zijn persoon naar wie we uit mogen zien. Waar we blij van mogen worden en waar de geest en de bruid allebei van zeggen, ja, kom alstublieft. En dat is niet oneerbiedig. Je zou toch kunnen zeggen, de Heer heeft notabene net gezegd, ik kom. Moeten we dan nog zeggen, kom? Nee, niemand krijgt een verwijt. Als Johannes een engel wil aanbidden, dan zegt die engel, gaan we even niet doen. Dat is niet de bedoeling. Heel aardig, vriendelijk, maar wel duidelijk. Hier wordt dat niet gezegd. Er wordt niet gezegd, dat is een verkeerd gebed. Ik heb notabene gezegd, ik kom spoedig. Nee. Dat is nou net het effect van het lezen van dit boek. Van het instemmen met deze woorden, van het amen daarop zeggen, dat in ons eigen hart het verlangen ontstaat naar zijn komst en dat we dat dan ook uitspreken, laten merken. Ik hoop en bid dat het in mijn leven die uitwerking heeft.